Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
Dat je die stikstofdeken wil verkleinen, dat begrijp ik. Dus dat je grote uitstoters daar iets mee moet, snap ik ook. Maar dat zou toch eigenlijk moeten betekenen dat de overheid hele andere regelingen moet optuigen.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
Ik weet niet hoe het met jou zit, Martin, maar ik had hem meteen ingevuld op het moment dat het kon.
Oh, de stemwijzer.
De stemwijzer, ja.
Ik doe het altijd weer zoeken van, waar ga je nou in hemelsnaam weer over beginnen? Oh ja, ik nog niet. En wat kan er bij jou uit? Rechts neem ik aan.
Nou, dat zal ik vertellen. Nee, ik had hem. We hadden een leuk verhaal.
Populistisch.
Nou ja, zeg. Is dat het beeld wat jij van me hebt?
Sorry,
nou, het
door.
Is niet helemaal bezijden de waarheid.
Nee, precies. Ja.
Want we hadden een leuk verhaal, vond ik, van collega Niels Richter over de zin en onzin van alle stemhulp die er is op internet. En daarin haalde hij ook het voorbeeld aan van de sekswijzer. Die stond al eerder online, al voor de stemwijzer. Dus die had ik al ingevuld na het lezen van dat verhaal. Daar kwam de partij uit die ik toch al in mijn hoofd had. Dus ik ging de stemwijzer invullen in de hoop van, nou, ik ben zo consistent in mijn opinies. Dat wordt gewoon weer diezelfde partij. Maar er kwam dus iets anders uit. Dus nu moet ik toch even dat met elkaar verenigen.
En nu ben je alsnog aan het zweven.
Nou, wat ik dus wel, want ik word altijd een beetje recalcitrant van dat soort stellingen. Dus dan ga ik er nog wat meer geharnast in zitten. En dan kom je niet per se uit bij dat redelijke politieke geluid. Wat ik ondanks mijn bouwde meningen toch wel voorsta.
Nou ja, je bent van het redelijke midden.
Ja, ik zal je verbazen, Martin Visser.
Ja. Ja, nee, ik heb nog niks ingevuld.
Doe je dat überhaupt niet?
Nou, soms voor een grap.
Maar je laat je niet leiden?
Nee.
Ook niet sturen?
Nee.
Zelfs geen klikje?
Is dat iets anders? Ja, misschien onbewust. Nee, geen sublimaal. Hoe heet dat? Sublimaal? Maar goed, nee, niet dat ik weet. Ja, ik vul het meestal wel even in. Maar het is zo, ik vind het zo willekeurig.
Ja, maar je bent wel een soort zwevende kiezer.
Ik ben altijd zwevend en fladderend. Maar ik vind die stemwijzer niet heel erg helpen, eerlijk gezegd. Ik kom vaak uit op partijen waar ik helemaal niet op wil stemmen. Dus nee. Nou ja, dan moet je ook gewichten gaan toekennen vaak aan bepaalde onderwerpen en dat gedoe.
Dat hoeft natuurlijk niet.
Nee, dat hoeft niet. Maar ik doe het meestal voor de gein. Maar ik heb er verder helemaal niet zo heel erg veel mee. Want ik vind het vrij willekeurig. Maar goed, je kan ook altijd overal geen mening invullen. En dan kom je meestal op D66 uit, geloof ik.
Maar dat doe je altijd bij de voetbalpool. Dan voel je overal 0-0 in.
Ja, maar die win ik dan ook nooit. Maar goed, daar wacht ik nog steeds op. Dan doe ik het dus inderdaad wel. Nee, maar dat heb ik nog niet gedaan. En ik blijf nog even fladderen. En misschien dat deze podcast een beetje gaat helpen. Als we na willen denken over de boerenstem.
Zo is het. Ja, want het was een woest aantrekkelijke regeling die stikstofminister Van der Wal boeren dicht bij kwetsbare natuurgebieden in het vooruitzicht stelde om zich door de overheid te laten uitkopen.
U noemt deze uitkoopregeling woest aantrekkelijk. Is dat wel de juiste benaming voor zoiets?
Ja, ik heb dat vorig jaar in een bijzin in een debat gezegd. Want wat ik zag is, we hadden toen een beëindigingsregeling. En dan krijg je 60% van de waarde van je bedrijf.
Ja.
60%. Nou, ben ik zelf getrouwd met een ondernemer die ook tegen mij zegt, maar welke ondernemer gaat zijn bedrijf verkopen en stoppen als je 60% krijgt? Ja. Dus ik dacht, dat moet financieel aantrekkelijker.
Nou, echt storm loopt het niet, hebben we kunnen lezen in de Telegraaf. Veel boeren willen de verkiezingen afwachten in de hoop dat er met een nieuw kabinet ook een nieuwe wind gaat waaien. Maar hoe realistisch is dat? En wordt stikstof wel echt een thema deze verkiezingen? Daar gaan we het deze kwestie van centen over hebben. En dat doen we niet alleen, dat doen we met Eva Segaar. Jij bent landbouwverslaggever.
Ja,
je weet alles van boeren.
Ja, klopt inderdaad. Nou, ik doe mijn best.
Jij schreef in jouw verhaal, er zijn in totaal nu 668 aanvragen ingediend door boeren die willen stoppen. en 349 daarvan zijn piekbelaster. Is dat veel? Is dat weinig?
Nou, er werd eerder gezegd dat er ongeveer 3000 piekbelasters zijn. Daar zit ook industrie bij. Dus nou ja, je kunt het zo een beetje invullen. Maar in totaal zijn er iets van 30.000 veehouderijbedrijven. En als je ja, dat met die andere regeling erbij optelt, dan is het niet zo heel veel, kun je uitrekenen. Nee,
misschien wel even goed om nog even uit te leggen. Een piekbelaster, wat is dat nou ook alweer precies?
Ja, dat is als je te veel of veel stikstof uitstoot op kwetsbaar natuurgebied. Dus vaak veehouderijen die in de buurt zitten van Natura 2000 gebied, zo heet dat dan. En dat moet beschermd worden, want als er te veel stikstof wordt uitgestoten, dan groeien bepaalde gewassen veel harder en dat ontregelt de natuur. Dus daar moeten we iets
als het met aan minister of demissionair minister inmiddels Van der Wal ligt, moeten eigenlijk al die piekbelasters stoppen of hoeft dat niet?
Nee, dat hoeft niet. Dit is een vrijwillige regeling. Dus boeren kunnen zich hier vrijwillig voor inschrijven. En ze hoopt eigenlijk dat er, nou ja, iets van 600, zei ze uit mijn hoofd. Dat is mooi als 600 piekbelasters, 600 tot 800 zich hiervoor inschrijven. En nu staat de teller dus op, nou, 300 nog wat.
Ze hebben wel. Zou je zeggen? Hmm? Dan zijn we iets over de helft.
Ja, ja, we hebben ook nog wel even, moet ik eerlijk zeggen, tot met 5 april hebben boeren nog om zich hiervoor in te schrijven. Maar wat ik hoorde is dus dat veel boeren ook zeggen van ja, kan best dat er met de verkiezingen ook een nieuwe wind gaat waaien. Bijvoorbeeld Pieter Omtzigt, zijn partij, die zegt ik wil die hele piekbelasters uitkoop wil ik van tafel. Dus ja, misschien dat nog wel voor opschudding kan zorgen.
En die 300 en zoveel, weten we zeker dat dat echt piekbelasters zijn?
Nee,
of zijn het mensen die van zichzelf denken dat ze piekbelasters
ja,
zijn
is
en in
het
aanmerking komen
precies
voor die regeling?
Ze worden dan ook nog beoordeeld. Dat duurt een week of 16. En dan hebben ze ook nog tijd om erover na te denken of ze het echt willen gaan doen of niet.
Ja. Maar als je even teruggaat in de tijd, ik kan me nog Johan Remkes herinneren met de commissie Remkes. Dat is inmiddels ook alweer een jaar geleden.
Ja, langer, 2, zoiets. Ja.
Serieus.
Ja.
En toen iedereen was lovend. Caroline van der Plas was zelfs een beetje verliefd.
Nou liet ik mij een beetje gekscherend ontvallen dat ik een beetje verliefd was geworden op de heer Remkes. Nee, ik bood mijn excuses aan voor mijn eerdere kritiek op hem. Want ik ben daar wel scherp in geweest. Maar ik wil dan ook heel eerlijk zijn dat ik wel vind dat hij goed werk heeft geleverd.
En een van de adviezen was van om tempo te maken. Begin met, volgens mij was het toen 900 piekbelasters.
Ja.
Binnen een jaar, daar is dus eigenlijk helemaal geen fluit van terechtgekomen.
Nee, klopt.
Dat. Ondanks de unanimiteit in Den Haag, de veronderstelde unanimiteit. Want iedereen was helemaal op slag blij met deze man.
Mm-hmm.
En wat is daar de grootste hobbel dan geweest in jouw ogen? Waarom dat dan, dat klonk toen zo eenvoudig en zo logisch en iedereen omarmde dat.
Ja.
En toen?
Ja, ik denk toch dat het sentiment ook wel heel diep gaat. Ik heb wat adviseurs ook gesproken en die zeggen dan toch ook wel van, vooral melkveehouders, die vinden het echt heel moeilijk om hun bedrijf op te geven. Sowieso is het voor hun niet echt een hele aantrekkelijke regeling. Ik heb het door die vrijwilligheid en er kwam toch ook een beetje opstand vanuit de boeren. Ja,
ja. Dus. Nee, ik vond het wel interessant om te zien, omdat het leek alsof iedereen zich achter Remkes schaarde, tot aan de agrarische sector zelf aan toe. Maar ja, het waren ook misschien een beetje achteraf gezien allemaal wat open deuren van Remkes. En een makkelijk vervolg op zijn eerdere adviezen. En hij zat er, nou, voor het oog wat minder geharnast in. En hij had hele goede woorden over voor de pijn die bij de boeren zit. Dus in die zin, als een mediator, heeft het voor mij geholpen. Een soort van. We zaten nog volop in die omgekeerde vlaggen. Daar komen we natuurlijk vandaan. Zo heel lang geleden is het ook weer niet.
Nee.
Maar feitelijk is het probleem dus helemaal niet opgelost. En zijn we niet heel ver opgeschoten. Behalve dat die regeling er nu ligt.
Ja.
En boeren zich kunnen inschrijven, ja, dat is wel echt ook wel een stap.
Dat is een stap, ja. Maar ik moet ook zeggen dat er nog een heel groot deel van die regeling nog niet eens open is gesteld. Dus boeren die misschien erover nadenken om te verplaatsen, dat zou allemaal tegelijk worden opengesteld, maar dat is niet gebeurd. Dus dat hoorde ik in ieder geval van de land- en tuinbouworganisatie LTO. Die zeiden, veel boeren twijfelen ook nog omdat ze de andere opties ook nog niet hebben gezien.
Ja,
en dan met die verkiezingen.
Ja, en het is een hele grote financiële beslissing voor boeren.
Precies,
de grootste van hun leven zo mogelijk.
Zeker, waardoor,
omdat je moet ook stoppen met je bedrijf. Je moet kijken of je een goede prijs krijgt. En dan wil je natuurlijk wel alle opties op tafel hebben.
Ja.
Maar ik begreep ook wel uit jouw verhaal, je kan je inschrijven of zo'n aanvraag doen. Dan heeft eerst de overheid heel veel tijd nodig om dat allemaal door de molen te halen. Of je een piekbelaster bent en wat dan uiteindelijk de hele deal gaat worden. En vervolgens hebben boeren ook nog heel veel tijd om na te denken of ze dat dan de facto echt ook willen.
Zeker. Ja, dus die 900 die Remkes voorstelde om binnen een jaar uit te kopen, dat gaat inderdaad op deze manier gaat dat nooit lukken.
Nee, dat is al te lang geleden.
Maar jij zegt er zijn meerdere regelingen. Jij sprak ook een melkveehouder, die is dan geen piekbelaster, maar die komt wel in aanmerking voor een andere regeling, namelijk de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Ja. Je zei net ook al, die opkoopregeling voor die piekbelasters is voor melkveehouders ook minder gunstig.
Ja, klopt.
Maar wat is
het verschil?
Wat is die LBV dan, als je het zo afkort?
Goed, je zit er al lekker in het ambtelijke jargon. Je hebt de LBV Plus, dat is de piekbelastersregeling. En dan krijg je 120% van de waarde van je stal. En dat is interessant, omdat daar zit de waarde vooral in de stallen die je hebt. En gaat het vooral om intensieve veehouderij, dus varkenshouderijen en pluimveehouderijen. Daarvoor is het interessant, omdat daar de meeste waarde zit in de stal. Met melkvee is het zo dat je veel meer gebonden bent aan het grasland wat je hebt.
Dat zijn al die brave boeren die hun koeien de wei in laten.
Ja, precies. Dat zijn.
En die zijn nu de dupe.
Nou, niet per se de dupe, maar daar is meer. Die stoten minder stikstof uit, dus daar is meer ruimte voor.
En die gaan dan voor die andere regeling, dat is meer de vrijwilligers.
Je kunt voor allebei, maar inderdaad, je hebt ook natuurlijk melkveehouderijen die wel heel erg intensief zijn en waar de koeien niet buiten komen.
Maar waarom moet zo'n man, die in dit geval die jij dan sprak, ook, waarom komt hij dan ook in aanmerking om te stoppen? Ik bedoel, die heeft
als je geen opvolger hebt en je wilt er sowieso mee stoppen. Ik bedoel, de stikstofuitstoot moet naar beneden, dat weten we. Dat moet vanuit Europa.
Dus elke stopper is er één.
Dus elke stopper is er één. Dus ze hopen eigenlijk dat inderdaad. Dat.
En zou die boer die dan eigenlijk sowieso al wilde stoppen, nu via deze regeling gunstiger uit zijn dan wanneer die zonder deze hele stikstofcrisis zou zijn gestopt?
Dat weet ik niet. Dat vind ik lastig.
Nee, maar ik bedoel, wat het lastige lijkt me ook voor de overheid. Die willen natuurlijk alle cases natuurlijk goed beoordelen. Mm-hmm. Want het doel is natuurlijk niet om boeren een pensioen te geven. Het doel is om stikstof te reduceren tegen een faire prijs voor die boeren.
Ja, klopt. Ja.
Maar als je sowieso je bedrijf al van de hand wilde doen, dan laat je normaal gesproken natuurlijk niet uitkopen door de overheid. Dan moet je een bedrijfsopvolging doen. En als je opvolger niet is, dan moet je de boel verkopen. Mm-hmm. Wie wil er nu nog boer worden tegenwoordig?
Ja.
Dus je loopt als overheid misschien ook wel het risico dat allerlei boeren dit gaan soort van gebruiken, slash misbruiken als goede regeling, omdat ze toch al wilden stoppen.
Ja, dat zou zeker kunnen. Maar het zijn ook ondernemers.
Nee, natuurlijk. Als het kan, dan begrijp ik dat ook wel.
Ja, maar daar betalen wij dan allemaal voor.
Ja, daar betalen we dan allemaal voor. Ja.
Ja.
Mm-hmm. Jij schrijft in je verhaal ook dat er wat verwarring is ontstaan door een onderzoek dat onlangs is gepubliceerd door de Universiteit van Amsterdam in opdracht van het Mestdagfonds, maar wel een onafhankelijk onderzoek als ik het goed begrijp. En dat trekt ook weer een beetje in twijfel of het allemaal wel zo zinvol is om je ook echt met name op die piekbelasters te richten. Ja, als ik het even goed samenvat, was de conclusie van die onderzoekers, we denken nu misschien dat alles wat je aan stikstof uitstoot als boerenbedrijf, dat ook heel dicht bij je bedrijf neerslaat. Dus als jij dicht bij zo'n Natura 2000 gebied zit, dus een kwetsbaar natuurgebied, dan moet je daar eigenlijk weg, want dat legt extra veel druk op die natuur.
Mm-hmm.
Maar uit dat onderzoek bleek eigenlijk dat 90% zich voegt bij het grotere geheel. Dat schiet eigenlijk naar boven. En dat is de stikstofdeken die over het hele land ligt. Dus dat slaat niet zozeer dicht bij zo'n bedrijf neer, maar draagt bij aan het totaal.
Ja, klopt.
Met andere woorden, het maakt eigenlijk niet zoveel uit waar je zit als boer, maar meer dat je überhaupt bestaat.
Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor scheepvaart en stikstof uit Duitsland. En dan komen we op die discussie.
Ja.
Inderdaad, en het was wel grappig om te zien, want toen dat onderzoek werd gepubliceerd, toen ging iedereen wel een beetje aan de haal met wat voor hem of haar interessante bevindingen waren eruit. Dus de LTO zei meteen dit onderstreept dat de piekbelasters
ook dat is wetenschap, beste mensen. Ook je kan er alle kanten mee op.
Precies. En ik heb ook toen wat stikstofprofessor aan de Universiteit Utrecht gesproken daarover. En die zei, dit is niet anders dan wat we al hadden gevonden. Dus ik vind het zelf, ik merk wel onder boeren maakt het veel los. Want die zeggen, zie je wel, het heeft geen zin.
Mm-hmm.
Maar de wetenschap zegt toch van wij wisten dit eigenlijk al. En dat zegt de overheid zelf ook. Zij staven hiermee eigenlijk hun eigen gelijk. Dus dat is ook, het is een beetje, ja, je kunt er natuurlijk ook alle kanten mee op.
Maar sindsdien ben ik echt wel helemaal de draad kwijt.
Ja, dat snap ik. Ik zelf soms ook een beetje. Ja.
En terwijl er volgens mij de primeur in de krant een aantal weken geleden.
Ja, klopt.
En een week of twee later deed Nieuwsuur het nog dunnetjes over. En misschien geloofden mensen toen pas echt op een hele manier. Omdat wij natuurlijk al van meet af aan heel kritisch zijn geweest op dit dossier.
Ja.
Dus in die zin komt het van verschillende kanten. Ik kan niet zeggen dat dit onderzoek is echt helemaal ingestoken door de boeren. Het is een vrij brede consensus onder wetenschappers. Ja, als de insteek is, Robert begon te vragen met heel simpel. Wat is een piekbelaster? Ja, dat is niet aan iemand die veel stikstof uitstoot, maar ook nabij zo'n gebied zit.
Mm-hmm.
Als die link met dat gebied verloren gaat, dan begrijp ik van de aanpak eigenlijk helemaal niks meer. Ik bedoel, dat je de stikstofdeken wil verkleinen, begrijp ik.
Ja.
Dus dat je grote uitstoters daar iets mee moet, snap ik ook.
Ja.
Maar dan is de link met die locatie van waar je zit, is dan toch helemaal weg. Dat zou toch eigenlijk moeten betekenen dat de overheid hele andere regelingen moet optuigen.
Ja, dat
dacht
zou
ik in mijn naïviteit.
Ja, maar ergens zijn ze natuurlijk ook wel een end op weg. En hebben ze die hele tool om te berekenen.
Ja.
Areas, hoeveel er dan wordt uitgestoten.
Dan is niet meer terug. Dan kan
dat,
het gewoon niet
dat
meer.
Dat idee, ergens soms heb ik dat ook wel. Maar het is heel lastig om je vinger erachter te krijgen, hoor. Want het is echt ook hele moeilijke materie.
Ja, want je moet ook weten weer. Dan even weer terug in het verleden. We komen natuurlijk van het vermaledijde kaartje komen
vandaan.
Maar dat was natuurlijk de sfeer nog niet eens zo heel erg lang geleden. Met dat specifieke kaartje. Waarbij het werd op een niveau van naming en shaming. Een grote boer die dicht bij een kwetsbaar natuurgebied zat. Dat was het probleem.
Ja. Ja.
Als de wetenschap zegt, maar we wisten altijd al dat die link er niet was.
Ja.
Ja, dan ben ik echt gewoon los.
Ja.
Dan ben ik gewoon echt weg.
Ja, nee, dat snap ik.
Ja, je knikt heel
vriendelijk.
Goed, maar ik vind het ook wel vrij cynisch dan op een gegeven moment. En dan komen nu de verkiezingen, maar we gaan het allemaal over hebben.
Ja.
Eroverheen met allerlei partijen die het allemaal weer anders willen. En dan is het straks misschien na de verkiezingen allemaal weer.
Nee, je snapt wel die boeren helemaal die zeggen van, nou, we wachten even af wat er nou weer gaat gebeuren.
Precies.
Na de verkiezingen.
Inderdaad. Ja,
nou ja, kijk, en daarom komt het sentiment ook vandaan met die boeren. Die hadden het gevoel dat ze een soort van beschuldigd werden.
Mm-hmm.
Toch? Dat ze op een gegeven moment de schuld kregen van met dat kaartje. En ook daarna. En als je zegt dan, maar jij bent een grote belaster. En je zit naast het natuurgebied.
Ook alle boeren. Hè? Want wij hebben in het artikel ook een boer gehad. Die was biologisch. Die is natuurbeheerder ook. Dus die doet eigenlijk allemaal dingen die.
Wat we willen, zogezegd.
Wat we willen. Maar die zit tussen twee Natura 2000 gebieden in. En dat is heel dichtbij. Dus wat dan, hè? Dan ben je 5 keer piekbelaster alsnog.
Ja. Maar goed, het blijft allemaal vrijwillig, toch?
Ik bedoel,
deze mensen hoeven niet bang te zijn dat ze op onjuiste wetenschappelijke gronden straks verplicht worden om te zouten.
Nee, dat denk ik niet. Zeker niet. Dat hele onvrijwillige uitkoop, dat is natuurlijk onderwerp van discussie geweest in ieder geval. Ik denk wel dat we hebben gezien wat dat.
Zo explosief, dat gaan ze niet meer een keer proberen.
Dat lijkt me ook niet.
Nee.
Maar wat wel ook adviseurs zeggen tegen mij die ik heb gesproken, die dus die gesprek hebben met boeren, die zeggen ook wel van ja. Als je piekbelaster bent en dat zie je en je weet dat je in de buurt zit bij Natura 2000 gebied, dan moet je jezelf wel echt afvragen wat is mijn toekomst. Want een bank kan ook op een gegeven moment zeggen, wij geven jou geen lening meer, want je zit op een hele onhandige plek.
Ja.
Dus daar moet je wel, dat is mijn advies, kijk daar wel kritisch naar.
Ja, ik heb nog één hele praktische vraag als het mag, Robert. Jij bewaakt de tijd. Maar,
ik zit jou streng aan te kijken.
Ik zie het. In jullie verhaal kwam ook nog een boer voorbij die zei van, ik wil misschien me laten uitkopen, maar ik wil die stal bewaren, want dan kan ik caravans laten stallen.
Ja, klopt.
Stallen. Ja. En dat zou mijn toekomstige inkomstenbron kunnen zijn.
Ja.
Maar hij was nog niet zeker of dat dan straks ook mocht.
Ja, klopt.
Hoe ver gaat dat? Wat is de impact van het uitkopen dan? Moet je dan echt helemaal weg?
Nou, dat is dus ook een beetje, hij probeert er eigenlijk met de gemeente uit te komen dat hij die stal mag houden. Want dan kan hij daar, dan hoeft hij hem niet af te breken. Dan kan hij hem gewoon opnieuw gebruiken. Maar volgens de regeling moet je wel echt je hele stal afbreken. En ik hoop dat ze daarin, dat er wat maatwerk kan worden toegepast.
Maar hij blijft wel eigenaar van dat stuk grond?
Ja, want je probeert dan in die tijd, daarom heb je ook die lange bedenktijd, misschien nog een andere bestemming. Of, ja,
nee, want
of
dat wordt natuurlijk in sommige, ook door sommige politieke partijen het beeld geschetst, dat je dan wordt uitgekocht, al je land kwijt bent, zodat daar huizen kunnen worden gebouwd. En volgens sommige partijen dan ook, met specifiek voor asielzoekers.
Ja,
dat is een beetje het beeld wat wordt geschetst.
Ja.
Maar dat is dus niet zo.
Nee, dat is niet.
Je raakt je bedrijf wordt, kwijt,
je bedrijf wordt uitgekocht.
Ja, maar je grond hou je.
Ja, ja. Ja.
Maar goed, als iemand zijn stal laat staan en al het vee is weg, dan is toch de stikstofuitstoot.
Ja, klopt. Dus de meeste mensen kiezen er dan ook voor, denk ik, om iets anders te kopen. Maar ja, ze zitten allemaal een beetje in het proces. Er is nog niemand die daar echt al is.
Nee, maar Martin dus bedoelt. Dat, en, ja. Maar goed, dat had die boer zelf ook. Moet ik dan in godsnaam die stal afbreken? Dat zorgt ook weer voor allerlei stikstofuitstoot.
Ja,
om misschien diezelfde stal daarna weer te opbouwen, zodat ik daar caravans kan neerzetten.
Ja, dat zou gek zijn natuurlijk. Dus hij hoopt dat hij die stal dan op die manier kan hergebruiken. Wie weet, we blijven het volgen.
Nou, de protesten zijn geluwd. De meeste vlaggen hangen weer recht. De trekkers rijden weer over de akkers en niet op de snelweg. Je proeft dus ook een beetje een afwachtende houding bij de boeren die jij sprak. Is de geest terug in de fles?
Nou, dat ligt echt denk ik ook wel deels aan een nieuw kabinet en wat daar gaat gebeuren. Maar voor nu zijn ze inderdaad afwachtend, ja.
Nou ja, nu Omtzigt het ook heeft behaagd om zijn verkiezingsprogramma te presenteren, is van alle partijen wel een beetje bekend wat ze willen. Als jij nou kijkt naar die verkiezingsprogramma's, en je was ook eerder deze maand bij het landbouwdebat, zie je dan al de contouren van een nieuwe stikstofkoers?
Nou, bij een paar partijen wel. Niet geheel verrassend, de BBB natuurlijk. Die wil dat die hele stikstofparagraaf uit de wet gaat. En dat we meer focus op de natuurkwaliteit verbeteren. En Pieter Omtzigt, zijn partij, die wil ook een ander stikstofbeleid. Meer gericht op reductiedoelen. En hij wil sowieso dat die hele piekbelastersaanpak dus van tafel gaat.
Even voor mijn helderheid, wat staat er dan nu in de wet over stikstof? Wat is die stikstofwet?
Ja, dat heb ik even voor jou opgezocht, want ik dacht al, dat ga je vragen. De wet schrijft voor dat er in 2025 minimaal 40% van de beschermde Natura 2000 gebieden een gezond stikstofniveau moet hebben. In 2030 is dat minimaal de helft en in 2035 minimaal 74%.
Ja, en dat hebben we nu niet.
Dat is nu niet zo, nee. Dus daar moeten we naartoe werken. En dat is ook deel, dit is door Europa ook in een habitat.
En dan zegt iemand als Omtzigt, kijk niet naar de kwaliteit van die natuur, maar kijk naar gewoon de totale stikstofuitstoot.
Ja, klopt.
En dan zitten we minder juridisch ook minder klem.
Ja, dat klopt, want dat is een beetje de gedachte inderdaad, dat we nu ons juridisch hebben klem gezet met zo'n wet. En dan zou je meer naar uitstoot willen kijken. Het is niet de enige partij overigens die dat zegt. Het CDA zegt dat ook, dat je meer moet meten aan de bron. Nu wordt het modelmatig vastgesteld hoeveel ervan wordt uitgestoten. En die willen eigenlijk dat echt wordt gemeten en dat er meer op emissie wordt.
Dat wordt echt de VVD, want die heeft natuurlijk de stikstofminister geleverd.
Ja, die zijn een beetje, niet heel concreet erin. Ze willen de doelstellingen over de stikstofreductie in 2035 aanhouden. Je weet jullie nog die jaartallen en dat gesteggel daarover. Ja, D66 wilde graag 2030. Dus 2035 zeggen zij.
Wat ook op zich interessant is, hè, want CDA dreigt natuurlijk, zouden het regeerakkoord opnieuw onderhandelen om die 2030 eruit te krijgen.
Ja, ja.
Zover zijn ze nooit gekomen, want toen waren ze al op iets anders gestruikeld. Klopt. Maar nu is de VVD die het dus ook blijkbaar wil.
Nou ja, 2035 en D66 houdt nog steeds vast aan 2030.
Ja, het was dus niet alleen het CDA die 2030 af wilde. Blijkbaar de VVD dus ook, blijkt nu uit het verkiezingsprogramma.
Dat zou je zo kunnen stellen. Ja, maar ze zeggen ook wel, grappig, hoe sneller hoe beter. En eikpunten zijn belangrijk. Dus je kunt echt alle kanten op hiermee.
Maar even, we kunnen natuurlijk allemaal niet voorspellen wat de uitslag van de verkiezingen gaat worden. En al helemaal niet wat voor coalitie eruit komt en dus ook al niet wat voor regeerakkoord daar dan weer uitrolt.
Nee.
Maar als je ziet op wat voor onderdelen dit soort partijen die mogelijk in de coalitie gaan komen willen gaan veranderen, wat zou dat dan kunnen betekenen voor de boeren? Als ze nu afwachten, waar wachten ze dan eigenlijk op?
Ja, dat is ook een beetje de vraag, want inderdaad ook adviseur zegt tegen mij, kijk, die als boeren ervoor kiezen om zich vrijwillig te laten uitkopen, dan is dat natuurlijk wel mooi meegenomen. Dus dat Omtzigt dan van die hele piekbelastersaanpak af wil, is opvallend. Want nou ja, de meeste partijen zullen er blij mee zijn. De boeren die zich vrijwillig inschrijven natuurlijk.
Nou, de vraag is dan of een partij als die van Omtzigt dan ook bedoelt dat dus die regeling dus verdwijnt.
Ja, precies. Ja,
die heb
ja.
je net opgegeven. En ja. van, sorry, en dan beste piekbelaster.
Toch, ja, dan worden boeren ook gek. Want dan heb je, ik sprak gisteren een boer, ik zei, stel je voor dit gebeurt. Nou, die zei, ja, dan word ik, wat is de overheid voor partner dan? Ik ben nu erop ingesteld dat ik me ga laten uitkopen. En dan wil ik ook zien dat dat gebeurt en dat het een betrouwbare partner ja. blijkt. Dus dat is een boer die in ieder geval dus wil worden uitgekocht. En de rest zat een beetje, ja.
Mm-hmm. Ja, iedereen die zich opgegeven heeft, die wil dat ja. in principe. Dan heb je niet opgegeven. Nee, dat is allemaal precies. vrijwillig.
Ja, ja. Ja, ja, ja.
Hoeveel ruimte hebben wij eigenlijk in Nederland om aan die wetgeving te sleutelen en om die doelen bij te stellen? Want we hebben ons toch ook in Brussel klem geschaakt op dit dossier.
Ja, klopt. Ja, dat is, je moet aan die Europese regels voldoen, maar je kunt er wel voor kiezen om een nieuw stikstofbeleid in te voeren, volgens mij. Dus de rechter heeft gezegd, het moet in ieder geval niet leiden tot verhoging van de uitstoot. Dat is, daar moeten we onder blijven. Dus als het, dus een PVV die zegt, we willen alle belemmerende stikstofregels van tafel.
Dat is ook waar we volgens Brussel aan moeten voldoen.
Ja,
niet dat
ja.
die uitstoot mag niet omhoog.
Nee.
Dat is het enige.
Ja, ja, ja.
Nou, dan zie ik toch nog wel wat speelruimte, of niet?
Ja, nou ja, tot er iemand naar de rechter stapt.
Ja.
Weet je, we hebben natuurlijk nu op een aantal dossiers de afgelopen jaren natuurlijk allemaal rechtszaken gehad. Waarbij een kabinet gewoon gehouden werd aan internationale afspraken. En de rechter geeft daar een bepaalde interpretatie aan. Dus het wordt natuurlijk wel tricky als je vrij stringente wetgeving gaat vervangen door wat lossere wetgeving. Ja, het blijft natuurlijk wel spannend waar je dan juridisch eindigt. Kan ik me voorstellen.
Ja, dat lijkt me ook. Ja.
Dus, maar goed, het is sowieso natuurlijk wel een spannend spel. Want ik kan me ook die tafereel nog herinneren van Caroline van der Plas, die met eurocommissaris Frans Timmermans ging praten.
Ja.
En Frans Timmermans die hard zijn best deed om zo sympathiek mogelijk te doen richting van der Plas over haar plan om het allemaal anders te doen. Dus het wordt wel allemaal op kousenvoeten volgens mij, straks in die formatie. En ik weet ook niet of Timmermans zelf nou hele baanbrekende andere ideeën heeft dan.
Nee, niet
want die
echt.
Die heeft ook nog die GroenLinks achterban te pleasen.
Ja.
Maar
ja,
als eurocommissaris heeft hij zelf al de opening geboden dat het ook wel anders kan in Nederland.
Ja, klopt. Nee, ja, er stond wel het een en ander over stikstof in. Maar eigenlijk het meest concrete punt in hun programma is dat het in 2030 moet de uitstoot gehalveerd zijn. Dus
maar goed, dan kunnen ze nog oeveloos onderhandelen over de manier.
Dat denk ik. Iedereen houdt het een beetje open. Ja, dat lijkt me wel.
Ja, dus in die zin is het ook weer niet zo heel raar als boeren wat terughouden.
Nee, ik snap het wel. Ik zou het zelf ook zijn, ja.
Ja, ja, behalve als je heel graag snel van je bedrijf af wil. Geen opvolger hebt.
Ja. Ja. Ja.
Nou, tijdens dat landbouwdebat ging het er specifiek over. Heb je het idee dat dit ook een thema is, wordt of blijft tijdens de komende... Tijdens de campagne die we nu al zien en de debatten die er nog aankomen?
Ik denk het wel. Dat lijkt me wel. Ja, daar kun je niet omheen. En je zag het ook in alle verkiezingsprogramma's terugkomen. Behalve in die van Bijeen. Dus dat lijkt me wel dat een thema is. Maar nou ja, nu met de oorlog.
Wou ik net zeggen. Kijk, als gewone nieuwsconsument ben je natuurlijk nu ook vooral bezig, denk ik, met die verschrikkelijke beelden uit Gaza. En,
ja.
en de oorlog die Israël voert tegen Hamas. En we hebben ook zelf onderzoek gedaan waarin de zorg op één stond bij kiezers als belangrijkste thema. Ja, ik heb ook niet iedereen wil natuurlijk dat er bepaalde probleemdossiers worden opgelost. Zoals de woningcrisis. Nou, daarvoor heb je ook een oplossing nodig in het stikstofdossier. Maar ik heb ook niet het idee dat nou de gemiddelde Nederlander echt 's nachts wakker ligt van stikstof.
Nee, maar ik vraag me ook af of dat daarvoor wel zo was. Ik denk dat stikstof voor heel veel mensen ook een soort symbool was voor de gevoelde afstand tussen overheid en haar burgers.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen daar vooral dit sentiment bij hadden. En helemaal niet ten onrechte denk. De manier waarop dat ging. De manier waarop er over een beroepsgroep werd heen gewalst. Heel onnadenkend. Voor veel paniek en onzekerheid zorgend. Ik denk dat mensen dat vooral zo op die manier hebben gezien. En ja, dat heeft zich gaan uiten in een enorme solidariteit met boeren. Een beroepsgroep die je makkelijk kan verbeelden, die heel concreet zijn, die we natuurlijk gewoon in praktijk zien als we door Nederland rijden. Ja, en die druk is er nu een beetje van de ketel.
Ja.
Ja, en nu belanden inderdaad in de ingewikkelde techniek van mogelijke aanpassingen van de wet. Ja, dan zijn veel kiezers, net zoals ik, beetje aan het afhaken.
Daar ben ik ook wel een beetje bang voor. Ik zei, ja, ik vind het een belangrijk thema. Maar inderdaad, die oorlog, helaas die daar gaande is. Je merkt wel, ik was laatst bij een bijeenkomst van Agractie. Dat is een boerenactiegroep. En dat hadden ze in Rotterdam gedaan. Toen hadden ze allerlei eten uitgedeeld. En ging het ook over de stem van het platteland. En ze wilden verbinding maken met de mensen in de stad. Want zo wordt het natuurlijk ook al een beetje afgeschilderd. Alsof dat heel erg ver uit elkaar staat. En dat is het sentiment. Maar de mensen die er waren, toen was net die oorlog begonnen. Iedereen was daar eigenlijk mee bezig. Dus ik denk dat dat wel een beetje veel zegt over de kant die het helaas misschien opgaat. Ook voor onze verkiezingen, dat enorm gaat domineren.
Ja.
Je ziet ook wel een beetje natuurlijk aan wat BBB in de peilingen doet. Hè? Dat is ook wel een aardige graadmeter. Ja. Daarmee blijft het wel een heel belangrijk onderwerp. Maar niet meer met dit heftige sentiment als dat de afgelopen tijd was. Omdat in die zin is de geest er een beetje terug in vlees. Behalve dat het gewoon niet is opgelost.
Nee, en dat heel veel dingen nog steeds stil liggen. Ja, dat merken we misschien niet omdat we met een demissionair kabinet zitten. En heel veel dingen toch al stil liggen. Maar er kon heel veel niet. En er kan heel veel nog steeds niet.
Nee, dus in die zin is daar natuurlijk nog niet echt iets opgelost. En duurt het allemaal veel langer dan we het in tijden van Remkes allemaal dachten en hoopten. Maar goed, dat was ook een hele portie wensdenken. Ook toen al. Zo'n formatie gaat ook nog een poos duren. Voordat er weer een echt nieuwe wetgeving ligt. En dingen echt substantieel anders liggen voor de boeren dan dat ze nu zijn. Dan zijn we echt een hele poos verder alweer.
Zeker, ja. Ja, en we moeten met z'n allen het wiel ook maar uitvinden. Hè? Want wij zijn het eerste land dat hier echt tegenaan loopt. Stikstofuitstoot zo enorm moeten terugdringen. Dus dat is ook interessant. En hoe dat gaat lopen. We blijven het volgen.
Ja.
Ga je nog naar de Miss Boerin verkiezing in Loosbroek dit weekend?
Nee, die sla ik even over. Dankjewel.
Dat hoort niet bij de portefeuille.
Nee.
Het is DFT, hè? Dus dat is voor ons alleen maar in vrije tijd.
Je weet dat ik een Funda fetish heb, Martin.
Ja, daar ben je op geselecteerd. Hè? De vorige presentator had dat ook. Ja.
Nee, dus als iemand het dan, zoals onlangs gebeurde in mijn omgeving, het heeft over Warmond. Van Warmond, een mooi plaatsje. Dan ga je dus als Funda-fetischist, ga je meteen naar Funda om te kijken wat er zoal te koop staat. Nou, ik heb nou een pareltje, dat wilde ik je toch niet onthouden.
Ja, okay, kom
wil je je eigen eiland midden in de Randstad? Wil je genieten van privacy, rust, natuur en activiteiten te water, te land en in de lucht, omringd, en dit moet jou aanspreken, Martin, door kievieten, fazanten, grutto's, scholexers, buizerds en kiekendieven.
Ah, nou, dat klinkt zeker.
Dan is landgoed Kochjespolder echt iets voor jou. Dat is je eigen eiland voor een schamele 5 miljoen euro in Warmond. Nou, je moet echt even kijken op Funda. Kochjespolder 1, een perceel van ruim 52.000 vierkante meter. Met een woonboerderij van bijna 350 vierkante meter. En je eigen eiland.
Ja, wat grappig. Ja, als jij Warmond zegt, dan denk ik aan mijn liefhebberij. Dan denk ik, daar woont Maarten het Hart.
Oh.
Dat is het eerste wat ik dan denk. Maar goed. En dat ik ooit als verslaggever van de schoolkrant een brief heb gestuurd aan Maarten het Hart met de vraag of ik hem mocht interviewen voor de schoolkrant.
Oh, wat leuk.
En ik kreeg heel vriendelijk een handgeschreven briefje terug. Ik heb geen tijd. Dus dat is mijn associatie met Warmond.
Ach, jeetje, ja. Dus, ik heb, maar Maarten het Hart gaat nooit op vakantie, hè? Maar dat snap ik wel. Als ik die foto's zie van dat eiland in Warmond, hartstikke mooi.
Ja, en hij heeft een enorme moestuin waar hij mee bezig is.
Ik heb tijdens mijn vakantie nog de Jacobsladder gelezen van Maarten het Hart. Nee, wat ik dan me wel afvraag, bij dat eiland moet je wel, dat heeft ook een natuurbestemming deels. En dan ben je ook verantwoordelijk voor het natuurbeheer. Samen met Natuurmonument, geloof ik. Daar krijg je dan wel subsidie voor. Maar dat zou misschien het addertje onder het gras zijn. Los van dat ik geen 5 miljoen heb liggen. Maar wat houdt dat dan allemaal in, dat bijhouden?
Anders was je misschien wel nog even naar de bank gegaan om te kijken of het niet toch te regelen was.
Het ziet er aan trekken.
Als je de grutto in leven moet houden, dan haak je een beetje af.
Nou nee, dan kom ik juist in actie. Nou, jij bent een vogelaar. Is het een mooi beestje, die grutto?
Ja, de grutto is zeker heel mooi. Nee, natuurlijk. Dat is onze nationale trots. Dat is onze nationale vogel. Dus en heeft het heel zwaar.
Ja.
Dus dan kom ik een beetje bij de landbouw uit. Ik bedoel, ook een beetje door de intensieve landbouw. Daar heeft natuurlijk alles mee te maken. Onze landschap is natuurlijk heel erg veranderd door de landbouw in de afgelopen decennia. En hebben sommige vogels heel veel plezier van. Het stikt van de ganzen. Ook hartstikke mooi. Maar als ik moet kiezen, kies ik toch voor de grutto.
Hmm. Heb jij nog wat?
Ja, ik ga dus niet naar een Miss Boerinnenverkiezing. Want ik had even gemist dat het was van het weekend. Maar ik ga met de kinderen...
Ik denk dat als je je aanmeldt, dat ze alsnog wel een accreditatie geven.
Ja, geen interesse. Maar we gaan... het is toch even een tip. Tot eind oktober kan iedereen nog naar het Hofpleintheater, een jeugdtheater in Rotterdam, om naar de voorstelling Gozerd te gaan. Waar ik dus zaterdag naartoe ga met de kinderen. Prachtig, ik heb het voor mij eens eerder verteld, een prachtig jeugdboek, kinderboek van Pieter Koolwijk over een jongen met een onzichtbare vriend. En het is een heel mooi, tragisch, komisch verhaal. En het is heel leuk. Ik ben één keer geweest in het jeugdtheater. Het wordt dus alleen maar gedaan door kinderen, maar echt heel, heel leuk en professioneel. Dus daar kijken we enorm naar uit. Dus tot eind oktober kun je daar nog naartoe.
Leuk. Eva, dank je dat je bij ons wilde aanschuiven. En we gaan je ongetwijfeld binnenkort weer een keer uitnodigen.
Ja, graag gedaan.
En dan zeg ik tot de volgende.
Tot de volgende keer.